Radio 1.
De Tribune.
David Naert.
Goedenavond. De reguliere competitie in het voetbal zit er bijna op. Komende zaterdag weten we ook wie promoveert naar 1A, Beerschot of Oud-Heverlee-Leuven. En ondertussen zit niet alleen het wielrennen in de greep van het coronavirus, maar ook andere sporten voetbal op de eerste plaats. Goedenavond, Peter van den Bent en Christophe van de Goor.
Goedenavond.
Goedenavond.
Voetbal- en wielercommentator bij Sportza. Goed geplaatst dus om het over die onderwerpen te hebben. Maar dat is voor zometeen eerste momenten van de week en de keuze van Christophe.
Aan tafel Ruud van Nistelrooy en Foppe de Haan. Over precies 100 dagen start het EK voetbal. Voor Ruud van Nistelrooy het eerste eindtoernooi waar hij niet als voetballer, maar als assistent-trainer van bondscoach Koeman, Ronald Koeman, naartoe gaat. Dus je bent je ook aan het bekwamen in het trainersvak. Steeds meer. Dan ga je natuurlijk kijken naar de trainers die je hebt gehad. Ferguson is er bijvoorbeeld één. Foppe de Haan is een ander. Jij zegt de belangrijkste zit nu naast me. Foppe de Haan. Waarom is dit jouw belangrijkste trainer?
Wat hij al zegt. Hij zag bij afwerkvormen dat ik als nummer 10 vaak op de goal schoot. En toen creatief als hij is en hoe hij met jonge jongens om kan gaan. Toen zei hij gewoon, ja, jij bent de spits.
Mm-hmm. Dus ik vond dat hij eigenlijk veel te ijverig was.
Veel te veel liep.
Ik heb wel eens tegen hem gezegd van je moet kijken naar de natuur. Als een panter jaagt op een prooi, dan ligt hij onder een palmboompje rustig te slapen. En dan is hij er. Dat is ook het werk van een spits. Dus
Christophe, leg eens uit.
Ja, ik vond dat een heel mooi moment. Vorige week Ruud van Nistelrooy, of van Nistelrode, zoals hij werd genoemd door Foppe de Haan destijds, bij Heerenveen. Die was te gast bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. En het respect, het wederzijds respect, droop er vanaf. En dat vond ik zo mooi. Van Nistelrooy wordt assistent van Ronald Koeman bij Oranje. Maar kwam daar eigenlijk in de studio daarover praten. Aan de zijde van de man die hem eigenlijk, zoals we net hoorden, ontdekt heeft bij Heerenveen, begeleid heeft, tuned van een nummer 10 naar een nummer 9, diepe spits, omdat hij telkens weer zelfs van als spelverdeler op dat doel maar trapte. En tegelijkertijd werd dan ook nog eens benadrukt, en dan stond ik daar ook wel even bij stil, verdorie, wat een carrière heeft die man ook wel gehad. Mm-hmm. En Jan Mulder, die ook mee in de studio zat, zei, eigenlijk is Ruud een beetje ondergewaardeerd, want na Heerenveen naar PSV, dan Man United met het grote team van Beckham, mm-hmm. dan nog eens naar Real Madrid op het allerhoogste niveau, bij Oranje zoveel gescoord en ja, misschien ondergewaardeerd, of dat was een andere discussie, maar vooral dan dat hij een papiertje bij had in de studio van Foppe de Haan, dat hij gekregen had als 19-jarige, en dan begon hij voor te lezen. En wat Foppe de Haan had geschreven, je moet je doelen stellen, korte doelen, korte termijn. Want het zijn kleine succesjes en je carrière bouw je voort op die kleine succesjes. En dan op het einde van het gesprek zei hij iets heel moois. Hij zei, uiteindelijk draait het allemaal om concentratie. Concentreren, dat had Foppe hem geleerd, op wat je nu doet, op beter worden. En niet op de dingen die je niet kan controleren, maar echt op scoren, op de beste spits ter wereld willen zijn. En dat was voor hem de verklaring dat hij zo'n een topvoetballer was geweest. Het woordje concentratie en ja, echt wel met die dingen bezig zijn waarmee je moet bezig zijn. En die brave, stille Foppe de Haan, die je zag aan de twinkeling in zijn ogen dat hij dat wel graag opnam, die mm-hmm. complimentjes, maar bleef daar eigenlijk heel bescheiden en stil bij. Ik vond het een mooi moment.
Ja. In dat verband, wie denkt dat, wat vaak wordt beweerd, scoren een kunst is en je kan het of je kan het niet, wel, die wordt daarin tegensproken door Lewandowski. Het was eigenlijk vreemd, maar in dezelfde week hoorde ik Laszlo Beleuni na de persconferentie of op de persconferentie na Standaard Antwerp over het feit dat en Mbokani geen doelpunten meer maakte, zei van ja, ik ga er niets mee doen, want hij verwees dan naar een trainer die dat destijds eens een keer had gezegd. En diezelfde week las ik een interview in, ik denk dat het The Guardian was of The Times, of in alle drie, ik denk dat hij overal op dook inderdaad, met Lewandowski, naar aanleiding van Chelsea Bayern München. En die legde uit hoe hij eigenlijk elke dag opnieuw bezig is met het maken van doelpunten. Tot onderzoek door gespecialiseerde professoren die het hebben over hersenactiviteit, werken, focus, concentratie, niet alleen techniek, de afwerking zelf, maar ook het opduiken voor de goal, het bezig zijn met het visualiseren van hoe ga ik een kans afmaken. Dus het is gewoon, bij wijze van spreken, een soort hogere wetenschap, mm-hmm. het maken van doelpunten. Dus Foppe de Haan, weliswaar op een ander niveau, denk ik, was dat wel wat hij bedoelde, dat het niet zozeer is van, ja, je kan het of je kan het niet, je hebt het of je hebt het niet scoren. Oké, er is natuurlijk altijd een natuurlijke aanleg, maar het is toch ook wel de aanleg ontwikkelen wat Lewandowski, volgens mij de allerbeste ter wereld op dit moment, geweldig doet, al vele jaren overigens.
Mm-hmm. Oké. We blijven in het voetbal met jouw moment, Peter.
Ik heb er de voorzitter van Cercle Brugge bijgenomen, Vincent Goumar. Mag ik u feliciteren, want jullie zijn officieel gered. Jullie blijven in 1A. Het is een 100% Brugs feestje, hè?
Ja, het is fantastisch. Het is een beetje vreemd wel, eerlijk gezegd. Want vanavond eigenlijk verliezen en dan toch eigenlijk gered zijn, moeten vieren. Een beetje vreemd gewoon, maar we zijn uiteraard super tevreden met wat we gepresteerd hebben de laatste 4-5 weken. We waren super. Onze fans ook vandaag met 1400 supporters aanwezig. We kunnen niet anders dan inderdaad blij zijn.
En dat noemen we dan het mirakel van Cirkeltje.
Jij noemt dat dan zo, David? Dat zit ik me nu een heel weekend af te vragen. En ik heb dat woord ongetwijfeld ook al een paar keer gebruikt. Maar ik zat me eigenlijk gisterenmorgen af te vragen. Ja, is dat nu eigenlijk wel zo miraculeus, de redding van Cercle Brugge? Uiteraard wel, want een maand geleden had iedereen Cercle Brugge opgegeven na die nederlaag op het veld van Eupen, gemiste penalty op het einde. En dat je dan als allerlaatste in de stand, nadat je nauwelijks punten hebt gehaald, maandenlang 4 keer na elkaar wint, dat is heel erg straf. Maar ik denk dat je de redenering toch een beetje moet omdraaien. Ik denk dat het vooral vreemd is, onverklaarbaar en vooral heel erg slecht gedaan, dat Cercle Brugge daar een heel seizoen onderin heeft gestaan. Cercle Brugge heeft een budget, heb ik een keer gelezen, van 18 miljoen euro. Dat is precies zoveel als Charleroi. Dan denk ik dat we kunnen zeggen dat er in Charleroi enigszins beter is gewerkt, hè, met dezelfde middelen, dan bij Cercle Brugge. Dus het is niet zo, zoals Waasland-Beveren heeft het allerkleinste budget in de hoogste klasse. Dus ja, volgens de economische logica staan ze bij wijze van spreken misschien straks op hun plaats. Maar moet Cercle Brugge zich, nadat ze terecht feest vieren de hele week en mogelijk en hopelijk ook nog een ernstige wedstrijd spelen tegen KV Oostende, zich wel afvragen hoe ze dat nu vanaf volgend seizoen beter gaan doen. Met toch heel veel middelen die beschikbaar gesteld worden door Monaco. En ik heb begrepen wel van de voorzitter dat er sinds een bepaalde tijd, zeker sinds de komst van Stork, op een andere manier wordt gewerkt, dat Monaco minder zomaar al die jongeren naar hier stuurt die niet klaar zijn om in deze veleisende Belgische competitie te presteren. En dan kan je dat wel een keer overkomen, dat die samenwerking toch op een andere manier zal zijn, dat het net iets meer Cercle Brugge zal zijn, misschien weer de terugkeer naar het positieve verleden, dan het dat is geweest. Dus om dat nu maar stevast een mirakel te blijven noemen, daar zou ik vanaf nu toch iets voorzichtiger mee zijn. Maar
dat met ze mes op de keel.
Maar dat ze natuurlijk, terwijl ze al, terwijl enkel nog de zerk op het graf moest gelegd worden, nog verrezen zijn, dat is natuurlijk wel straf.
En toch moet ik telkens weer denken aan een reportage die we hebben gemaakt. Was het nu oktober, november, een sportweekend met Stork en andere stemmen die daarin toch kwamen zeggen dat er goed voetbalspel op het veld werd gelegd.
Dat hebben ze zeker gedaan. Niet in die hele periode, maar geleidelijk aan was het voetbal van Cercle Brugge veel beter. En het is inderdaad straf dat ze in de weken waarin ze eigenlijk hun eigen doodvonnis leken te tekenen goed voetbalden, dat is al van in het najaar inderdaad zo geweest, maar geen resultaten haalden. Ja. Maar ook dat is een onderdeel van goed werken natuurlijk, dat is resultaten halen.
Ja. Oké, dankjewel voor jullie moment.
Even niet, denk niet dat iets zegt, verdwijnt tot je verliest. Er komt een tijd dat je moet gaan, dus zal ik hier blijven staan, zonder zon hier in het maanlicht. Dit is niet om meer dan nooit, is nu mijn vraag, of ik hier ooit weer ontwaak, zonder zon hier in het maanlicht. Dit is niet waar.
Dat was Bazaar met Maanlicht. Op de E19 van Antwerpen naar Breda is in Sint-Job de weg weer vrij. In Brussel staat een defect voertuig op de kleine ring richting Koekelberg in de Leopold II tunnel op de rechte rijstrook. Op de E40 van Brussel naar Gent gaat het traag tussen Wetteren en Zwijnaarden. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel ligt bij Corroy-le-Grand een gekantelde vrachtwagen. De weg is er volledig dicht. Het verkeer moet de weg verlaten via de afrit Chambloux. Ook in de omgekeerde richting staat bijna een half uur file. En de politie vraagt om ramen toe te houden in de buurt van Corroy-le-Grand.
De tribune.
We kunnen er niet omheen, het coronavirus en de sport. In Italië worden mogelijk alle sportwedstrijden tot en met 3 april opgeschort. Dat heeft het Italiaans Olympisch Comité vanavond toch gevraagd aan de Italiaanse regering. En we wisten al dat we dit voorjaar moeten doen zonder de Tirreno en Milaan-San Remo. In Amerika is het tennistoernooi van Indian Wells in Californië geannuleerd. En vandaag kwam ook de Franse regering met een reeks toch wel forse maatregelen. Zo moeten alle sportwedstrijden, ook die in de Ligue 1, achter gesloten deuren worden gespeeld of met een aanwezigheid in het stadion van maximum 1000 personen. Dit is de Franse minister van Sport.
Naturellement, il faudra que les organisateurs s'adaptent aux nouvelles règles en limitant leur jauge à 1000 personnes avec en comptant les participants ou bien en préférant le huis clos lorsque celui-ci est rendu possible.
En dat betekent dat komende woensdag ook het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund zonder toeschouwers zal worden gespeeld. In het rugby wordt de wedstrijd Frankrijk-Ierland in het zeslandentoernooi verschoven naar het najaar en ook de koers ontsnapt er niet aan bij onze zuiderburen. Toeschouwers zijn niet langer welkom bij de start en de finish in Parijs-Nice. Nou, Peter, Christophe, het komt wel dichterbij, hè?
Mm-hmm. Niet dat er veel toeschouwers waren in Parijs-Nice.
Dat weet ik. Maar goed. Maar Frankrijk, ja, dat grenst aan België.
En gisteren was er dan nog in Frankrijk die vorige maatregel, hè, tot en met 5000 toeschouwers, mocht nog wel. En ja, de mensen in het basketbal vertelden dat men in de Franse liga en basket tegen de clubs had gezegd, ja, de grote clubs, Lyon en zo, zeg dan gewoon dat jullie 4700 betalenden hebben en geen 5002. Maar goed, alle gekheid om een stokje, het komt heel dichtbij. Hè, wij gaan vanaf morgen ook 2 dagen, 3 dagen misschien naar Parijs-Nice en zijn dus zeer benieuwd om dat ook met eigen ogen vast te stellen. Het is wel, als ik mag spreken over de koers, een zootje ongeregeld natuurlijk. Hè. Iedereen doet maar voor zich. En je ziet dat ook. Een Van Marken en Thijs Benoot, die zijn maar al te blij en gelukkig dat ze hun Italiaans programma hebben kunnen overhevelen en wijzigen naar Parijs-Nice. Maar het is echt wel ieder voor zich natuurlijk, met het oog op die grote klassiekers waarop ze en waarvoor ze een hele winter hebben getraind. En vandaar ook dat Greg Van Avermaat op dit ogenblik zo gefrustreerd is.
Ja, Peter, jij geeft niet alleen commentaar op de radio bij het competitievoetbal, maar voor Proximus Sports ook Champions League, voor televisie bij ons Europa League. Jij moet dus Europa in. Deze week naar Liverpool en Sevilla, heb ik begrepen.
Zo is het, ja.
Dat is nog met publiek voorlopig.
Liverpool is voorlopig inderdaad ongewijzigd gebleven. Maar ik dacht dat er morgen wel een Premier League vergadering was, waarop ze gingen kijken welke maatregelen ze eventueel gingen nemen. Dus wie weet wordt er morgen beslist dat het ook achter gesloten deuren is.
De minister van Sport in Groot-Brittannië zei vanochtend dat er wat hem betreft geen enkele aanleiding was om achter gesloten deuren te
doen. En in Spanje is het een beetje vreemd, want Valencia tegen Atalanta, dat is ook op, dat is morgen, is wel achter gesloten deuren. Sevilla tegen Roma, ook een Italiaanse tegenstander, is voorlopig nog met publiek. Ik heb een paar keer geïnformeerd. Ik heb een paar keer geïnformeerd, voorlopig nog met publiek. Dus we gaan wel gemutst het vliegtuig op. No problem.
In welke mate ben je er eigenlijk al mee bezig met dat virus en voetbal?
Voor mij persoonlijk helemaal niet. Ik ben iemand die zich houdt aan wat voorgeschreven wordt. Dus zolang niemand mij zegt dat ik niet het vliegtuig mag nemen naar Engeland of naar Spanje, dan neem ik gewoon het vliegtuig als mij dat wordt gevraagd. En als ik in een stadion mag gaan, en of dat met of zonder publiek is, en er zijn mensen met kennis van zaken die dat zo hebben beslist, dan doe ik dat.
Heb jij bijvoorbeeld handen geschud in het voetbal?
Ja, handen geschud. Ik heb handen geschud. Ik heb mensen omhelst en gekust als dat gebruikelijk is.
Heb je een meter afstand gehouden bij je interviews?
Bij wijze van grap kunnen we wel een meter meenemen natuurlijk. Dus ook dat niet. Ik heb gisteren zaterdag de voorzitter van Oostende nog geïnterviewd. En dat was zeer dichtbij, want ja, het was met een kleine microfoon. Dus alle begrip voor de grote ongerustheid bij de bevolking en de, ik zou zeggen, grote aandacht in de media die eraan wordt besteed. Maar ik laat er op mij afkomen en misschien ben ik op het einde van de week ziek en moet ik iets anders vertellen. Maar zolang dat niet gebeurt, probeer ik toch op een normale manier te functioneren. En het is dat wat mij eigenlijk ook wel bezighoudt. Iedereen praat erover, iedereen vindt dat er maatregelen moeten genomen worden. En ik vraag mij af, kunnen we niet gewoon een beroep doen en ons schikken daar vooral de mensen die met kennis van zaken spreken, namelijk virologen of andere artsen of medici en niet regeringsleiders, zeker niet voorzitter van sportbonden, organisatoren. Ik zou zeggen, de mensen die met kennis van zaken kunnen inschatten wat het betekent of een wedstrijd wel of niet plaatsvindt met of zonder publiek, dat die maar zeggen wat we moeten doen. Maar ik lees dat zelfs. Wie had dat ooit gedacht? Mario Balotelli heeft nagedacht en zich zorgen maakt over zijn gezondheid. Dat heeft hij in zijn carrière nog nooit gedaan.
Hij is altijd zich, zorgen, zot geweest.
Zich zorgen maken over zijn gezondheid, want hij loopt met geweren rond en gaat boemelen aan de vooravond van wedstrijden. Maar nu is hij toch bezorgd over zijn gezondheid en vooral natuurlijk over de gezondheid van spelers. Maar ik vind het ook in zekere zin absurd. Ik zag de spelers van, ik ben het even kwijt, een tweede klasse het veld opkomen met een mondmasker. En nadien wordt er natuurlijk wel gewoon gevoetbald. Ja. Mijn zoon heeft vorige zaterdag een rugbywedstrijd gespeeld. Ja, ik kan u zeggen, ze zijn niet een meter van elkaar
gebleven. Nee, zo is het. Ja.
Dus ja.
Ja, en uiteindelijk zitten de toeschouwers ook in het stadion. Als je naar de staanplaatsen kijkt, sta je daar op elkaar gepakt. Ja,
ja en daarom
dat kan dan wel.
Daarom begrijp ik dat getal van 1000 ook niet. Wat is dat dan, 1000? Verspreiden ze die dan? Hebben ze dat dan nagemeten dat 1000 het aantal is dat je op een meter van elkaar kan plaatsen?
Inclusief de spelers. Hè?
Ja. Ja, ik las bijvoorbeeld gisteren, stonden ze daar. Want het grote gebrek aan besluitvorming, zou zeggen, de besluiteloosheid die toch inderdaad op de zenuwen werkt. Met als extreem voorbeeld gisteren de wedstrijd tussen Parma en Spal, ja. Ja. Waar de spelers in een leeg stadion overigens in de spelerstunnel staan. Dan roept de minister van Sport ergens vanuit zijn kantoor, nee, wedstrijd mag niet gespeeld worden. Terug binnen, 3 kwartier, nog een kwartier, dan weer buiten. Want er waren een paar stewards. Ze zeggen, wat doen die daar als er geen publiek is? Heb je dan stewards nodig? Die droegen dan geen mondmasker. Ja, dat soort hallucinante toestanden, dat neigt toch naar hysterie. En ik denk dat dat toch het laatste is waar we nood aan hebben op dit moment.
Ja, want die 1000 ook inderdaad in Frankrijk, in mijn geval nu Parijs-Roubaix, valt binnen die periode nog tot en met 14 april. Hoe gaat men dat daar doen? Gaat men aan de inkom van de wielerbaan in Roubaix staan, tickets vragen of niet en tellen met een telraampje? Dit zijn er 999 en stop. En gaat men die dan rond de omheining verspreiden, wat bijna niet mogelijk is op een piste van 400 meter?
Ik vind wel, commerciële of sportieve belangen kunnen niet meespelen in het nemen van de beslissing. Mm-hmm. Dat vind ik wel. Het is niet omdat je zegt van, ja, als we nu die wedstrijd gaan uitstellen, wanneer gaan we die dan spelen? Zoals de Italiaanse competitie, wat gaan we daarmee aanvangen? Ja, desnoods schrap je ze maar. Ja. Daar zijn natuurlijk gigantische commerciële belangen mee gemoeid. Televisierechten, sponsordeals, dat is ook zo in het wielrennen. Maar dat kan natuurlijk niet meespelen in het nemen van een beslissing. Ja. Die beslissing moet genomen worden op basis van, ja, ik zou zeggen, gevaar voor de volksgezondheid, om het met een zwaar woord te zeggen. En niet meer dan dat. En als daar veel geld wordt door verloren, wel de economie, die keldert ook, de beurs keldert. Ja, iedereen moet de gevolgen ervan dragen. Die zijn er nu eenmaal, ook financiële. Dus zeker ook de sport.
Ja. Het is natuurlijk koffiedik kijken wat er met dat virus nog gaat gebeuren. Maar dan denk ik, ja, het EK voetbal, heel leuk. In 11 landen, 12 steden, veel heen en weer gereisd. Stel dat dat virus nog woekert.
Maar
dat zou een probleem kunnen worden.
Maar los natuurlijk van de enorme organisatorische impact, is dat nog makkelijk uit te stellen en te hernemen volgend jaar? Dat kan je eventueel zeggen, oké, we stellen het met een jaar uit en we spelen het in 2021. Misschien jammer dan van die editie van de Nations League, maar dat zullen we dan even opzij schuiven. Het is natuurlijk anders met een jaarlijkse competitie, dat is wat moeilijker. Dus wat dat betreft is dat, bij wijze van spreken, een kleiner probleem eventueel dan dat andere. Maar dat je natuurlijk wel door het karakter van dit speciale Europees kampioenschap in al die landen en in al die steden een enorme volksverhuizing op gang brengt in al die landen, ja, dat is natuurlijk wel wat. Ik zou zeggen, als er een virus moet verspreid worden, is het Europees kampioenschap dat eraan komt het best mogelijke vehikel. Ja.
Dat wat het voetbal betreft, zullen we eens naar het wielrennen gaan. Je hebt het net gezegd, Christophe, je vertrekt morgen naar Parijs-Nice. Je mag toch nog binnen, dat weet je.
Ik heb even geïnformeerd, en dat zou toch nog altijd mogen, maar er zijn een aantal renners bijvoorbeeld, en vooral jongens uit ploegen van Angelsaksische oorsprong, zoals Sepp van Marken bijvoorbeeld, IF, hè, dat is een Amerikaanse, New Yorkse ploeg, verbod om te spreken. CCC neemt zelfs niet deel. Wie staat daar aan het hoofd van CCC? De ploeg van Avermaat, dat is Okovic, Jim Okovic, Amerikaan. Mm. Dylan Teuns, Bahrein Merida, mag ook niet praten. Ik zag nu vandaag wel dat Mats Pedersen namens Trek Segafredo, de wereldkampioen, wel heeft mogen spreken. Mm-hmm. Bij de Belgische ploegen geïnformeerd, zou ook geen probleem zijn. Dus we zijn zeer benieuwd. Maar jij had het zo net, Peter, commerciële belangen mogen niet van doorslaggevende aard zijn. Wel,
nee, ik zeg meer, mogen niet meespelen.
Niet meespelen, voilà.
Het enige criterium moet zijn de gezondheid van de mensen, sporters en supporters. Ja,
daar heeft men in Italië wel rekening mee moeten houden. En ik ga het woordje moeten onderlijnen, hè, want de organisator van Strade en Tirreno heeft tot op het laatste gaatje nog geprobeerd om toch zijn koers te laten doorgaan. En er is vorige week, in het midden van de week, ook overleg geweest tussen de UCI, de bonden en de ploegen. Jongens, wat gaan we doen? Op tafel is gelegd een maand niet koersen. En dat heeft eigenlijk niet lang geduurd, laat ik me vertellen. Want er werd gezegd, ja, maar als ze in Frankrijk mogen koersen, sommige ploegen wel en in Italië dan niet. En de ene wel en de andere niet. Ja, die ballon gaat niet op. Dus het was weer meteen
maar nog
de eensgezindheid onbestaande.
Maar nog eens, ik ben geen specialist, dus we zouden het moeten vragen aan Mark van Ranst. Maar heeft het zin om te zeggen, we gaan nu een maand niet koersen? Want de situatie kan natuurlijk over drie weken anders zijn. Ja. En waarschijnlijk niet opgelost, maar wel op een situatie kan veranderd zijn. Zodanig dat er over drie weken wel kan gekoerst worden. Ja. Dus dat soort draconische maatregelen is misschien niet nodig. Maar ik kan mij wel voorstellen dat sporters, beroepssporters zeker. Ik vind het zelfs al een beetje vervelend dat je niet weet, ja, moet ik nu vertrekken donderdag of niet? Maar goed, dat is natuurlijk maar een klein. Zorg, maar dat beroepssporters pas op het laatste, tot op het laatste in het ongewisse blijven over of zij kunnen spelen of koersen of niet, ja, dat vind ik natuurlijk wel. Dus er moet wel een beetje drastischer beslist worden. Nog een keer, met mensen, door mensen met kennis van zaken.
Ja, en dat zijn de overheden, want de UCI vandaag ook zegt mij, sorry, wij staan niet boven de wet, wij staan niet boven ministeries van Welzijn en Volksgezondheid, wij kunnen die beslissingen niet nemen.
Maar dat belet hen toch niet om aanbevelingen te doen of een standpunt in te nemen?
Dat is waar, maar ja, aanbevelingen van een federatie waarmee toch ook altijd niet altijd even ernstig wordt omgegaan, dus ik denk dat ze in deze helemaal naast het net zouden vissen natuurlijk, maar nee, het is... Het is echt kijken naar de volksgezondheid. En je ziet dag na dag, hè, Frankrijk gisteren nog tot en met 5000, vandaag al maar 1000. Wie weet, is Parijs niet stopt het vrijdag?
Maar ik vraag me af, zijn de specialisten het erover eens? Want toen in Italië een tijd geleden beslist werd om alle scholen te sluiten, was onze viroloog, hè, onze nationale Mark, die vond het waanzin, die vond het totaal overbodig. Dus als natuurlijk de specialisten elkaar beginnen tegen te spreken, ja, wat moeten wij dan denken? Of organisatoren van sportevenementen?
Ja, zullen we eens teruggaan naar Parijs-Nice met die maatregel die vandaag is ingevoerd. Heel beperkt aantal toeschouwers maar bij de start en de finish. Een beetje een rare sfeer toch. Ik heb er daarnet even over gebeld met Michel Wuits, onze commentator in Parijs-Nice.
Er is vooral een beslissing genomen gisteren op presidentieel vlak, op het vlak van de regering, waarbij samenscholingen van meer dan 1000 mensen verboden worden. En ASO pikt daarop in en doet haar uiterste best om te anticiperen. Te zeggen van oké, wij gaan ook een daad stellen en wij gaan dan een bufferzone inlassen van 100 meter in de startzone en 300 meter aan de aankomst. Dat komt wat bevreemdend over, maar je kan niet beletten dat mensen vanuit een appartement naar hun voortuintje komen en dan op pakweg 30 meter van de aankomst komen staan. Dat heb ik vandaag ook wel gemerkt. Maar men gaat er wel strikt mee om. Ik zie hier politiepatrouilles heen en weer lopen die absoluut beletten dat auto's passeren. Omdat mensen ook maar in de buurt van die perimeter van 300 meter komen. Dus dat is wel opvallend.
Een stukje dadendrang van ASO, zegt Michel.
Ja, dadendrang of proberen net de beste, de liefste van de klas te zijn in toch altijd, houd ik in mijn achterhoofd, misschien is dat pervers dat ik daar nu aan denk in deze omstandigheden hoor, maar in een machtsstrijd toch wel, in een sport, ASO tegen UCI. En ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat ASO zegt van we willen de beste leerling van de klas zijn en we gaan heel braaf luisteren nu en eigenlijk misschien net iets meer doen dan nodig, want er mochten ook geen selfies worden genomen. Ik lees vandaag in onze Vlaamse kranten dat de mannen van AG Deuxerre, een Franse ploeg nota bene, zich daarvan gisteren helemaal niets aantrokken en wel met het Franse publiek graag op de foto gingen. Dus ja, hoe kan je zoiets controleren, zoals Michel ook zegt? We hebben zoveel uitzichten van de dag al gezien in wielerwedstrijden en voortuintjes komen inderdaad tot aan de streep. Dus hoe kan je dan, moet je dan tegen Marie-Jean zeggen van blijf binnen? Ja,
ja, en het is
hoe kan je dat afdwingen?
Al niet over de koppen lopen bij Parijs.
Zo is het inderdaad. Ja. Geluk bij een ongeluk.
Ja. Nu, een aantal ploegen is er niet bij. Die hebben ervoor gekozen om een periode niet te koersen, full stop. Niet in Italië, maar ook niet in Frankrijk. Gewoon nergens. Dat betekent extra stages en zo. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan, Christophe?
Het mentale probleem, dat begrijp ik volledig. En Greg van Avermaat die zegt, ik wil zo graag koersen. Je bent een hele winter al met jezelf alleen bezig op een berg gaan zitten in Sierra Nevada, in Tenerife. Altijd maar trainen met één oog, namelijk dat koersen. En dan mag je niet en dan moet je weer gaan trainen en een tijd gaan overbruggen. En dan vooral ook het, zoals Kampenaerts het vorige week heel mooi uitdrukte in Extra Time Koers, vaak die autistische trekjes bij die topsporters. Het zien nu dat sommige van je collega's tegen wie je dadelijk in die klassiekers, hopelijk, Ronde van Vlaanderen, E3, noem maar op, Parijs-Roubaix moet gaan strijden, die zijn nu wel competitieritme aan het opdoen. En jij zit ergens op een berg te trainen, alweer naar die wattagemeter te kijken. Dat mentale op dit ogenblik, dat denk ik dat het grootste struikelblok is voor die mannen.
En misschien ook een vraagteken van waar sta ik nu precies als
zo
die
is
koers
het,
gaan
het,
beginnen?
Het eeuwige getwijfel, hè? Want zij wel en ik niet. En dan krijg je natuurlijk weer die vraagtekens. En ja, het is een zeer moeilijke discussie, vind ik. Van waar trek je de lijn?
Het is een soort van competitievervalsing. Hè? Ik geef nu maar het voorbeeld van Champions League, duel belangrijk toch tussen PSG en Dortmund. Wel, PSG heeft 3 weken geleden in een vol Westfalenstadion, zoals ik dat nog altijd noem, gespeeld met de druk van het publiek. Ja. Overmorgen is het achter gesloten deuren, zonder publiek. Ja, dat scheelt toch niet weinig, denk ik. Hetzelfde voor Juve tegen Lyon. Dus ja, wat dat betreft speelt het toch ook een zekere rol. Mm-hmm. Maar nog een keer, ook dat mag niet meespelen als je een beslissing moet nemen.
Ja, er zijn dus die ploegen die hebben beslist, wij koersen even niet. Mm-hmm. Al dan niet op advies van hun ploegarts. Ik denk dat het vrijdag was dat we Ivan van Mol hoorden, de dokter van de Koenig Quickstep. Die heeft een heel andere kijk op de zaak.
Ik vind dat wij moeten de autoriteiten volgen en hun adviezen als leidraad nemen. Ik vraag me af, wat is dan de functie van adviezen van de overheid? Wat is de functie van adviezen van mensen zoals professor Van Ranstam? Zijn dat in ene keer idioten of zijn dat nu mensen die... Of hebben de artsen nu de pretentie om meer, de ploegenartsen pretentie om de zaken beter te weten dan echte epidemiologen? Ik acht mij die pretentie niet toe, nee.
Altijd uitgesproken, Ivan van Mol.
Ja, wat Peter dus zo net ook zei, als je luistert naar de mensen met verstand.
Ja, maar het verschil is hier wel, de mensen die beslissing nemen, zijn ook wel arts. Dat is nog iets anders, vind ik. Dus die mensen zijn in zekere zin misschien niet gekwalificeerd om precies in te schatten wat het coronavirus kan teweegbrengen, maar zijn wel arts. Dus om nu te zeggen dat die dan helemaal geen recht van spreken hebben en geen eigen mening mogen hebben en zich verantwoordelijk mogen voelen voor de ploeg waarvoor zij verantwoordelijk zijn, dat vind ik toch nog iets anders.
Dus misschien dat ook omdat renners in deze periode van het jaar erg bevreesd zijn om ziek te worden.
Ja,
sowieso.
Ja, en ook inderdaad.
Ja, maar ze lachen er zelf toch een beetje mee. Yves Lampaert, om geen naam te noemen, toen ik hem 2 weken geleden interviewde, net voor het openingsweekend, en een vraag over corona toen al stelde. Ja, zei letterlijk, wij zijn jonge, sterke topsporters. Zo gezond, ons kan toch niks overkomen. Er wordt eigenlijk wel een beetje lacherig over gedaan, moet ik zeggen. Dat is toch wel het gevoel. En ja,
want het is inderdaad zoals je... In Nederland was het zo, denk ik, ook in Italië. Waar toch een zeer hoog aantal mensen is overleden. Maar dat zijn blijkbaar allemaal... Of gemiddeld, de gemiddelde leeftijd ligt boven de 80.
Ja.
Natuurlijk, het wielerpeloton is bij uitstek een zwervend en uitzwermend geheel. Hè? Ja. Van Italië naar Spanje, noem maar op, Angelsaksische landen. Iedereen komt bij elkaar en zwermt weer uit. Hè?
Ja, daar heeft Van Mol trouwens ook nog iets over gezegd.
Vindt u het dan ethisch verantwoord om te koersen? Want eigenlijk kunnen jullie potentieel bijdragen tot de verspreiding van het virus. Of zegt u dat ze allemaal overdreven?
Wij gaan toch niet meer bijdragen tot de verspreiding van het virus dan iemand anders die in een fabriek werkt. Die mensen die zitten altijd binnen, daar gaan ook mensen zijn die coronavirus hebben. dus een mogelijkheid is van gewoon alles stil te leggen, alle bedrijven te sluiten, de VRT dicht te doen. En ik vraag mij af in welke mate dat dat eigenlijk bij gaat dragen. Dan moet iedereen zich opsluiten.
Voilà.
Ja, het gezond verstand. Gisteren op de bekerfinale in het basketbal, David, gaf ik iedereen een vuistje. Hè? En de mensen waren zeer verwonderd en verbaasd.
Jij dus jij geeft geen handen?
Ik geef geen handen, nee. Als Van Rans...
Ik heb al een heel weekend handen geschud.
Ja? Ja. Maar als...
Ik dacht aan het einde van deze uitzending in echt omhelzen, maar dat moet ik dan zo...
Nee, maar ja, het kan... Ja, maar geen probleem, want als jij wil, Peter, RTBF-collega Pierre Robert kwam gisteren een grand bisou geven. Ik zei, Pierre, qu'est-ce que tu fais maintenant, le virus? Maar Christophe, we lachten mij eigenlijk uit. Ik gaf vuistje, ook aan de coach van Charleroi, de Sam Rotsaert, die zei van, oh, geen handen. Ik zei, ja, professor Van Rans zegt toch, hè, laat ons gewoon even ons gedrag even veranderen. Is dat nu zo moeilijk? Maar, waarop hij meteen zei, ah ja, ja, het is waar, want jij komt met veel coureurs in contact. Dus, enfin, men was er niet echt mee bezig en dat verwonderde mij eigenlijk wel. Want het is er nu zo moeilijk om een tijdje gewoon geen handen te schudden en die heel goed te wassen.
Het is vaak ook gewoon een reflex, hoor.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar ik vind wel dat Van Mol gelijk heeft. Het is niet dan als er beslist wordt dat iedereen in zijn eigen huis moet blijven zitten tot het voorbij is, oké. Okay. Maar als mensen vrij mogen reizen, ja, mag het wielerpeloton ook vrij rondreizen natuurlijk. Ja, dat lijkt me logisch.
Ja. Maar dan is de vraag natuurlijk, wat met de Vlaamse koersen die eraan komen? Want de situatie verandert elke dag. Komen onze Vlaamse wedstrijden in het gedrang? Michel Buits, die kijkt bevreesd toe.
Ja, uiteraard. Uiteraard. Ik ben ook voortdurend in contact met de organisatoren in het voorjaar. En die zitten echt met de daver op het lijf. Die kunnen niet echt maatregelen treffen. Dat moet ook van de overheid gestuurd worden. Dus voorlopig is dat bang afwachten en hopen dat hun wedstrijd, hun kind, toch doorgaat. Ook in het besef dat ze zich daar niet kunnen tegen verzekeren. En in de hoop dat de sponsors die zij in al die jaren naar hen toe gehaald hebben, dat die trouw blijven en dat die geen compensatie vragen. Dus het leeft daar enorm en ze zitten echt, net als wij, met de daver op het lijf. Het is kijken van dag tot dag en hopen dat er geen fatale beslissing valt.
Ja, we hebben ons licht ook opgestoken bij Thomas van de Spiegel van Flanders Classics, dat onder meer de Ronde van Vlaanderen organiseert.
We hebben echt vandaag toch wel wat tijd en energie besteed met een heel groot team aan onze strategie en aan wat wij allemaal kunnen doen, naar gelang nodig. En dat gaan we dan ook gewoon doen. Maar we moeten natuurlijk wachten op de richtlijnen die wij gaan krijgen. Dus later deze week ook nog vergaderingen met Volksgezondheid, waarna wij een beter zicht zullen krijgen op wat van ons zal verwacht worden. Maar natuurlijk, deze, laat ons nu crisis noemen, ja, die laat zich niet voorspellen. Dus het is een heel moeilijk tijdsbestek om te kunnen zeggen van hoe het er binnen 2, 3, 4 weken zal uitzien. Ook als je ziet waar we 9 dagen geleden bij de Omloop het Nieuwsblad stonden. Dus het is heel moeilijk te voorspellen, maar we houden ons klaar voor alle mogelijke scenario's.
Ja, het is tasten in het duister.
Ja, het is echt van dag tot dag leven. Hè? Want vandaag was ik echt bezig met de vraag, wat gaat men doen bij de start van de Ronde van Vlaanderen? In Antwerpen gaat men daar 10.000 mensen dan bij elkaar laten staan of niet? Dat is de vraag die mij nu een beetje bezighoudt natuurlijk. De grote VIP-tenten ook in de Vlaamse klassiekers. Heel veel mensen dicht bij elkaar. Maar als je daar verder begint over na te denken, de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, 20.000 mensen al. Heel veel Amerikanen, Engelsen, Italianen, Fransen die daarop afkomen om de grote wielergeschiedenis te ervaren in onze kassei-klassiekers. Komen ook heel veel mensen dicht bij elkaar. Vandaag zei iemand me ook, ja, bijvoorbeeld het pop-up theater van Studio 100 met de musicals. Zoveel mensen samen. Wat doen we daar allemaal? Ja, het is een hele context, een hele wereld eigenlijk die bijna op zijn kop kan komen te staan natuurlijk. Hè?
Ja, ik denk dat we opgelucht zullen zijn als er effectief kan worden gekoerst.
En inderdaad, ja, als ik alle artikels goed lees die vandaag en het weekend verschijnen, het hoogtepunt van het virus, van de epidemie, zal waarschijnlijk ten tijde van Wevelgem, Vlaanderen hier bij ons gaan liggen. Hè?
Maar misschien kunnen we aan de wielerliefhebber de discipline vragen.
Om thuis
te
blijven.
Kijk, als je wil dat de koers gereden wordt, kijk dan televisie. Wat een record aantal televisiekijkers voor de VRT zou opleveren. Dat juichen wij toe. Dus kijk, een klein steentje bijdragen. Kom een keer niet kijken. Ik weet dat dat natuurlijk voor de mensen die commerciële belangen hebben en die VIP-tenten uitbaten iets minder positief is. Maar kijk, Dat lijkt mij een oplossing.
We zullen...
Als het nodig is.
Voilà. Ja,
het en, zou Kafkaiaans zijn bijna.
Wie niet tv kan kijken, die kan ook bij de radio terecht.
Dankjewel, Peter.
Met onder meer Christophe van de Goor.
Je mag de grens
naar de tribune. Radio 1.
En mijn gasten vanavond zijn Peter van den Bemt en Christophe van de Goor. Peter, zullen we het dan toch nog eens over voetbal hebben? Ik hoorde het je gisteren zeggen. Het wordt de minst spannende titelstrijd in jaren. Nochtans dacht ik een paar weken geleden, Gent dat zo goed speelt. En als je dan in play-off 1 misschien heel snel Gent Club Brugge programmeert, ja, dan wordt het misschien nog wat die titelstrijd. Maar
dat hebben ze zelf zeker ook gedacht.
Ja.
En wij ook wel een beetje. Ja. Hè? Want er was toch een vrij groot contrast tussen de manier waarop Gent zijn wedstrijden speelde. Met soepel vloeiend voetbal, veel doelpunten maken, spektakel en het harken toch een beetje van Club Brugge. Maar het verschil was natuurlijk wel dat Club Brugge toch die wedstrijden, enfin niet allemaal won, maar toch goede resultaten behaalde en nauwelijks, eigenlijk helemaal niets had toegegeven in die periode op Gent. En ja, kijk, twee weken later is dat helemaal anders natuurlijk. En ja, blijkbaar hangt Gent dan toch geweldig af van Vadis Ojija. Twee wedstrijden niet kunnen spelen, vorige week geschorst, nu was hij geblesseerd uitgevallen. Maar het zou toch niet kunnen natuurlijk als je een kern hebt, hè, waarvan specialisten zeiden dat hij misschien wel in de breedte rijker gestoffeerd was dan die van Club Brugge, misschien wel de breedste en de rijkste van de hele eerste klasse was, dat je dan ja, bij afwezigheid van twee of drie spelers, hè, want ook de Poitre niet, Jaremchuk niet, dat je dan een flinke tuimeling maakt. En tegen Charleroi 1-4, dat is niet helemaal een juiste weergave van de krachtsverhouding natuurlijk, maar oké, dat kan gebeuren, want dat is een ploeg in bloedvorm. Maar op het veld van Cercle Brugge wees het dan wel het Cercle dat bezig was met het mirakel te voltrekken. Ja, dat is natuurlijk onvergeeflijk. Ja. Dus het is zeer vreemd en het is zeer hard aangekomen bij de Gentse familie. Dat kan ik je wel verzekeren. Want ze waren al een tijdje een beetje aan het gniffelen. Ze kittelden Club Brugge al wel een beetje. En ze zeiden, ja, als we ze binnen bereik kunnen houden. En voor hen was het dan eigenlijk, als we straks op 5 of 6 punten kunnen beginnen aan play-off 1, dan zullen we nog wel een keer zien. Want dan kunnen we hen nog nerveus maken en de onderlinge confrontaties van niet de eerste, maar de tweede, heeft hen in dat geloof gesterkt. Dat was een volwassen wedstrijd die alle kanten uit kon tussen Gent en Brugge. De krachtsverhoudingen waren daar ongeveer in evenwicht. En dan hebben ze op 2 weken tijd natuurlijk heel veel weggegooid. Bovenop nog eens de Europese uitschakeling, wat ook wel een desillusie is geweest. Dus nee, een vrolijke week beleven ze daar niet. En je moet nu zaterdag...
De plaats staat nu wel op het spel natuurlijk.
Ze moeten nu achterom kijken. Zoveel is duidelijk. Vooruit hoef je niet meer te kijken, want daar heb je een verrekijker voor nodig. Maar wel achterom natuurlijk. Ja, maar je hebt Charleroi dat komt, dat blijft toch maar verbazen. Ik wil wel nog altijd zien of Charleroi dat niveau kan aanhouden langer in play of 1. Maar goed, ze zullen mij misschien van antwoord dienen. Maar Antwerp komt er ook aan. Dus om zomaar te zeggen dat Gent dan maar tevreden zal zijn met de tweede plaats, dat zal wel. Maar daar zal nog voor moeten gestreden worden, denk ik, op dit moment. En nog een keer, als je dan op die manier toch bij afwezigheid van een aantal spelers een diepe tuimeling maakt en 6 punten te grabben gooit, dan is dat gewoon heel erg slecht. Wat zeker ook weer het geval zal zijn, en het is vreemd, en ik ben het daar zelf ook niet mee eens, maar dat komt dan toch weer de focus op de trainer te liggen. Mm-hmm. Want die bekerfinale van vorig jaar heeft veel kapot gemaakt. Nadien, oké, ze hebben zich daarover gezet, ze hebben Torup aan boord gehouden, ze hebben hem heel veel lof toegezwaaid, maar onderhuids proef je nog altijd een soort, ja, ik zou zeggen, onzekerheid, niet overtuigd zijn helemaal. En die nederlaag in Oostende bijvoorbeeld, ook een zeer kwalijke nederlaag, nu dan bij Cercle Brugge. De manier waarop Charleroi ook heel veel ruimte kreeg om tegenstoten in elkaar te knutselen, ja, dat helpt dan natuurlijk toch niet, denk ik dan maar.
Charleroi, de naam is al gevallen. In bloedvorm zeg je. Ja, hoe verklaar je het succes van die ploeg?
Want ja, je ziet
een beetje onderbelicht hier, hè?
Vlaamse kansen. Maar dat zeggen ze altijd, maar ik vind dat helemaal van niet. Ik vind dat ook wat Calimero-gezeur, eerlijk gezegd. Er wordt voortdurend belicht hoe goed Charleroi het doet en hoe ze onder Mehdi Bayat een stabiele eerste klasse zijn geworden. Niet meer de fratsen van destijds, de andere Bayatten, oom en neefje. Nee, dat is een goed gestructureerde ploeg die geleidelijk aan groeit, hè, die ook bezig is met een nieuw stadion, die niet meer spelers moet verkopen, maar nu zelfs nog een paar transfers kan doen. Dat is anders dan in de Mazou-periode. En die een trainer vertrouwen geeft, want Bellossin krijgt nu terecht veel lof voor de manier waarop hij die ploeg heeft gezet. Heeft toch die vervangen en heeft moeten vervangen, heeft dan Morioka een vondst achteruit getrokken in rij. En dat is een geweldige ontdekking. Ja. Ja. En moet het nu toch doen zonder Bruno, als je dan toch praat over afwezigen. En dat was een heel belangrijke pion in het aanvalspel van Charleroi. Het was weer de allerbeste Bruno van in zijn periode bij Anderlecht. Maar in het najaar is er een hele periode geweest waarin Bellossin ook onder druk kwam te staan van buitenaf en er vragen werden gesteld en de resultaten niet goed waren. Wel, dan heeft Mehdi Bayat de rust bewaard en zijn vertrouwen uitgesproken. En kijk, dat betaalt zich nu uit. Maar om nu te zeggen dat Charleroi elke week aantrekkelijk voetbal speelt, ja, dat ook niet. Want ik heb toch best wel wedstrijden gezien van Charleroi, best heel wat zelfs, die het aankijken niet waard waren. Dus, ik zeg het nog een keer, het benieuwt mij. Of het zal mij benieuwen hoe Charleroi er vanaf brengt in play-off 1. Maar... En niet omdat ik in Wallonië woon, maar ik vind het wel goed dat in de play-offs ook een aantal Waalse clubs zitten. Dat play-off 1 ook bezuidende taalgrens wordt gespeeld en niet alleen maar in het noorden van het land.
Je hebt ook Antwerp nog genoemd. Hoe goed vind jij die ploeg op dit moment, ook richting bekerfinale tegen Club Brugge?
Ik zou zeggen, die zitten een beetje in een soort spaarmodus. Dat is mijn indruk ervan. Dus die zijn nu 100%... 1000% gefocust op de bekerfinale. Dat is de allereerste apotheose van het seizoen. Het is van in de tijd dat het internet nog niet bestond, geleden bij wijze van spreken, dat Antwerpen nog eens een trofee heeft gehaald. Dus stel je maar eens voor, dat zou al een eerste tussentijdse bekroning kunnen zijn van de revival van Antwerpen, van de terugkeer op het hoogste niveau, van definitief zeggen ze, wij zijn hier terug. En je kan het zien aan ons palmarès, we hebben de beker van België gewonnen. Tegen Club Brugge dan nog een keer. Dat is een wedstrijd die de voorbije jaren natuurlijk aan spankracht heeft gewonnen. Er is de rivaliteit tussen de twee supportersclubs. Dus we houden ons hart er wel een beetje voor vast voor die zondag in Brussel. Ook tussen de twee voorzitters is er toch naijveren. Weliswaar wat meer respect nu, maar geen van die twee wil die bekerfinale verliezen op een meter van de andere. Hè. De coronameter zal dan ook in acht genomen worden. Dus ja, het is wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Ik zie nu dat Rafaelov al een paar keer op de bank zit. Wel, die zal er wel staan in de bekerfinale. En Bokani zal ontploffen. Dus dat gaat echt met die supporters in de rug een absoluut hoogtepunt zijn van het seizoen. En Club Brugge gaat echt heel erg goed moeten zijn om Antwerpen af te houden. En ga er maar eens vanuit dat Antwerpen daar goed doet in die bekerfinale. Wel, dan zou het wel eens kunnen dat ze flink gelanceerd zijn voor play-off 1 ook. En nog een keer, ik praat altijd over plaats 2. Hè.
Ja, ja.
1 is al weg. Hè.
Dat lijkt mij wel duidelijk. In Brussel staat een defect voertuig op de kleine ring richting Koekelberg in de Leopold II tunnel op de rechte rijstrook. Op de E40 van Brussel naar Gent gaat het traag ter hoogte van Merelbeke. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel ligt bij Corvois-le-Grand een gekantelde vrachtwagen. De weg is er volledig versperd. Het verkeer moet de weg verlaten via de afrit Chambloux. Ook in de omgekeerde richting staat een file. De politie vraagt ook om ramen toe te houden in de buurt van Corvois-le-Grand.
De tribune.
De eerste titelfinale in de eerste voetbalklasse B gisteravond, die was erg onderhoudend.
Tarik Tissoudali heeft het eerste doelpunt van deze promotiefinales gemaakt. Vlak nadat er aan de andere kant een bal tegen de lat ging van Oud-Heverlee Leuven. Maar plots stonden ze daar met z'n tweeën aan de andere kant. En hij deed het prima, Tissoudali, met een man in zijn rug. Weggedraaid, te zwak verdedigd, kan je ook wel zeggen.
Wat ik heel opvallend vond bij jullie, is de agressie die jullie toonden vandaag. De goesting om er iets van te maken.
Ja, ik denk dat op zich ook het Losada-effect is. Hè. Ja. We speelden een beetje naar het profiel dat hij was als speler. En hij heeft dat perfect overgebracht op de groep.
Dat zei doelman Mike van Hamel, die zijn ploeg Beerschot met 1-0 zag winnen van Oud-Heverlee Leuven. Nu zaterdag is er de return aan den Dreef. Ja, Peter, mogen we Beerschot de favoriet nu noemen voor de promotie na die 1-0?
Ze hebben wel het voordeel, vind ik. Op basis natuurlijk van die 1-0 voorsprong. Nu, 2 jaar geleden was dat niet genoeg tegen Cercle Brugge. Hebben ze helemaal op het einde met een penalty goal nog met 3-1 verloren. De overtreding was van Swinkels, geloof ik.
Dat klopt.
Die heeft wel veel pech, ja, die jongen.
Aan het einde van de competitie, ja, altijd een opvolger.
Ja, altijd. Want hij heeft een heel goed seizoen gespeeld, vooral uiteindelijk. Dus ze hebben wel het voordeel. En ik vond de eerste helft van Beerschot bepaald indrukwekkend. Ze waren heel erg sterk. En Leuven moest terug, wilde terug, meende ik ook een beetje af te leiden uit de beginopstelling van de trainer. Maar... ik denk wel dat we van Leuven thuis nog iets mogen verwachten. Hij gaat met Mercier en Agumon beginnen, denk ik. Gaat offensiever voor de dag komen. Dus gespeeld is het zeker nog niet. Maar Beerschot heeft wel het voordeel nu. Laten we zeggen dat de kansenverhouding dan toch 60-40 zijn in het voordeel van Beerschot.
Ja, het was een aantrekkelijke wedstrijd in een sfeervol, goed gevuld stadion. Ja, allebei zijn het ploegen die hun plaats hebben in 1A. Hè.
Kijk, het was een wedstrijd uit de linkerkolom van 1A. En de betere linkerkolom. Er zat intensiteit in, er zat tempo in, er waren kansen, er was spektakel, er was een doelpunt, er waren saves van de keeper. En in, wat je zei, het was in een sfeer, geweldige ambiance, zoals dat zo vaak het geval is op het Kiel. Dus dit was gewoon een propaganda voor het voetbal, niet voor 1B, want daar hoeven we geen propaganda voor te maken, voor dat verschrikkelijke competitieformat. Maar op een of andere manier komt dat altijd wel boven. Ook die wedstrijden van vorig jaar tussen Beerschot en KV Mechelen, zeker de terugwedstrijd. Ja, dat is altijd,
met de daver op het
lijf. Ja, dat is altijd ongelooflijk spannend. Dus het was een formidabel spektakelstuk van het begin tot het einde. Want in de tweede helft heeft Leuven dan wel naar zijn kwaliteiten gevoetbald. En had ze natuurlijk ook kunnen gelijk maken. Dus ik kijk er ongelooflijk naar uit, naar de wedstrijd van zaterdag.
Ja, wat vind jij?
En wat je zegt, sorry. Ik zal misschien nu op je vraag antwoorden. Wat je zegt, allebei hebben zijn bestaansreden op het hoogste niveau. En Beerschot zeker op basis van de traditie, de aanhang. Hè, dat is hetzelfde verhaal als Antwerpen eigenlijk. Dat is een ploeg die, als ze goed gestructureerd is en een gezonde financiële basis heeft, in de hoogste klasse thuis hoort. En hetzelfde geldt op een andere manier ook voor Leuven. Dat is ook een club die, als ze op het hoogste niveau speelt, heeft ze bewezen toen ze er een paar jaar heeft vertoefd. En reden van bestaan heeft om op een gezondere manier daar te kunnen blijven staan. En ze hebben natuurlijk de steun van de zoon van de Thai, zoals we dat dan in Leuven zeggen, om misschien nog wel op termijn wat hoger te mikken. En natuurlijk, het is van levensbelang voor allebei.
Toen de financiële cijfers, als je daar zo dichtbij bent in beide gevallen.
Ja, Beerschot heeft het al twee keer. Ja. Op het einde van de wedstrijd.
Wat is dan de weerslag?
En ze rekenen ook nog op KV Mechelen dat niet naar 1A zou mogen
gaan.
Wat is dan de weerslag op een van beiden? Want ja...
Maar ik zou zeggen, Beerschot heeft nu 2 jaar na elkaar het net niet gehaald en staat er nu wel weer. Dus die weerslag is dan
beperkt.
Maar het grote drama van al die ploegen in 1B is dat ze veel grotere financiële inspanningen doen dan ze zich kunnen permitteren om snel weer naar 1A te geraken. En er kan er natuurlijk maar 1 promoveren. Ook KV Mechelen heeft zich flink in de schulden gestoken om snel weer de stap naar de eerste klasse te kunnen zetten. En als je daar dan in slaagt, dan is dat geen probleem. Dan kan je dat weer gauw weer wegwerken, maar
misschien
niet alle 7, maar toch een stuk of 4, 5 andere, ja, die hebben een enorme schuldenpunt natuurlijk. Oud-Heverlee-Leuven was ongeveer de slechtste leerling van de klas met een negatief vermogen van 14 miljoen euro, denk ik. Mm-hmm. Dat is allemaal wel afgedekt en gecoverd, maar toch, ondanks het feit, nog een keer zeggen, dat het elke keer opnieuw een vermakelijk spektakel is, zeker de finale, maar dat worden, laat ik mij zeggen, door mensen die het van dichtbij volgen, wel vaker echt goede wedstrijden gespeeld in 1B, blijft het natuurlijk toch vooral financieel kerkhof voor al die ploegen. En dat zeggen de mensen van al die clubs die erin proberen te overleven. Dat zeg ik niet.
Dus dat wordt een zeer nerveuze bedoeling, zaterdag.
Ik moet zeggen, ik had gedacht, zoals zo vaak, die heenwedstrijd, nee, dat wordt een maat voor niets. Allebei bang, allebei afwachten, allebei zorgen dat ze geen doelpunt tegenkrijgen, speculeren op de terugwedstrijd. Wel niets van dat alles. Ja, Leuven heeft het in zekere zin wel gedaan, maar Beerschot heeft gewoon vol voor de aanval gekozen en is daarvoor beloond geweest. Want als het een beetje mee zit, dan is de titelfinale aan de rust al gespeeld. Dus Leuven mag een vrij dikke kaars branden voor Akine, dat hij met een paar goede saves dat heeft voorkomen. En ook volgende zaterdag denk ik dat het eerst een beetje de kat uit de boom zal zijn. Ik denk niet dat Leuven stormenderhand aan de wedstrijd gaat beginnen, maar gaandeweg krijg je dan toch een alles of niets. En zal het dan toch losbarsten, hoop ik.
En dan met een andere opstelling wellicht ook Mercier, die dan niet ziek zal geweest zijn.
Wel, de mensen die...
schakel.
Ja, dus ik zou zeggen, de mensen van Leuven keken toch een beetje raar op met Mercier en Agemon op de bank. Maar van Mercier was dat gewoon te begrijpen, want die had 6 dagen niet getraind. Dus dat was misschien wel een logische keuze. Die zal er nu wel bij zijn. Keutis zal wellicht terugkomen, dat zal nodig zijn, want Ngawa is geblesseerd uitgevallen. Maar het was wel duidelijk dat toen Agemon inkwam, dat was dan toch echt wel een defensieve keuze die hij maakte, Chimanga, voor Agemon, dat Leuven beter ging voetballen. Dus... die gaat er wel in staan, denk ik.
Ja. Zaterdag 8:30, dan begint die wedstrijd.
De volgende op Radio 1.
Zo is het.
Maar niet met
de
mij.
Tribune.
En aan het eind van de tribune trekken we ook nog even de zaal in.
Hier komt de dunk van Hans van Wijn. Daar ligt de vergemoning. Ja. Het is binnen, hè. Het is gedaan. De Giants winnen, net zoals vorig jaar, de bekerfinale. Nog een score op het einde. Een driepunter. Maar de Antwerp Giants... we winnen opnieuw. En mooi, in het afscheidsjaar van voorzitter Roger Roels. Een nieuwe triomf.
Christophe, jij was er ook bij in Vorst Nationaal. Onze radiocollega Karel Bertele, die noemde de wedstrijd propaganda voor het basketbal. Had hij gelijk?
Ja, absoluut. Qua intensiteit eigenlijk. Omdat het zo'n close game was. Vooral in die eerste helft enorm... met een groot hart gespeeld. Beide teams, beide ploegen. Terwijl de Antwerp Giants, zeker gezien hun gestalte, zeker gezien de schorsing van de centerspeler Bukicho bij Charleroi, waren de Giants favoriet. Het blijft eigenlijk gelijk oplopend tot aan de rust. Dan zakt Charleroi helemaal in elkaar en komt dan toch nog terug. En wordt het, ja, blijft het tot de laatste minuten spannend. En dan kan je wel spreken van reclame en propaganda voor het basketbal uiteraard. En ja, je kan achteraf zeggen dat een Bukicho, die geschorst was omwille van de vuistslag die hij uitgedeeld heeft in de competitiematch tegen Luik, zijn ploeg en zijn team Charleroi in zekere zin in de steek heeft gelaten. Want met zo'n grote jongen onder de borden die ze nu volledig mankeerde bij Charleroi, krijg je misschien een andere uitslag. Misschien, zeg ik wel.
Ja, Charleroi is weer terug op een wat hoger niveau na jaren van kommer en kwel. Ja. Zijn ze echt opgestaan uit de doden of is dat nog te vroeg?
Dat durf ik nog niet helemaal met zekerheid te zeggen, want het is een wisselvallig seizoen geweest voor Charleroi. Zeker het begin van de competitie met x-aantal 5-6 nederlagen na elkaar op een rij. Dan is die trainerswissel daar geweest omwille van de persoonlijke problemen met het zieke zoontje van Pascal Angelis, de hoofdtrainer. Toen heeft de assistent Sam Rotsaert, de zoon van Werner Rotsaert, destijds een van de iconen toch in de eerste klas van het basketbal, onder meer met Oostende, die heeft dan noodgedwongen overgenomen. Maar die jongen, dat is een jonge kerel, ervaring op de teller, kilometers als jeugdtrainer, dat wel, tweede klasse ook, jeugdopleiding bij Oostende, maar die heeft dat zeer goed gedaan tot nu toe. Samen met Axel Hervel. Hervel natuurlijk, topspeler, hè, jarenlang Real Madrid, Bilbao, die wordt volgend jaar sportief manager. En dat zit daar qua basketbalintellect wel zeer goed bij Charleroi. Het is wel geleden, en dat is een terechte opmerking van je, want gisteren ook bij de voorbereiding stootte ik daarop, van 2010 was het geleden dat Charleroi nog eens een bekerfinale had gespeeld. Dus zo roemrucht zijn ze de laatste jaren inderdaad niet meer. Maar of ze nu gaan kunnen optornen tegen vooral Oostende, tegen Bergen, tegen de Giants in die playoffs, dat gaan we nu moeten zien. Ja. Mochten ze die beker hebben gewonnen, dan was dat inderdaad, zoals Peter zegt, in het voetbal misschien potentieel een opstapje voor Antwerpen, mochten ze winnen, was dat een potentiële opstap richting die play-offs. Dat was nu net niet.
Heel kort nog, wie is nu de beste ploeg van het land? Want die basketbalcompetitie is nog onoverzichtelijker dan de play-offs in het voetbal.
Twee verschillende rondes, één tegen zoveel, ieder tegen twee. En komen ze weer samen natuurlijk, punten worden meegenomen. Op dit ogenblik Oostende aan de leiding, maar ik denk echt wel dat het close gaat zijn. De Giants hebben nu die overwinning van de beker waar ze kunnen gaan opteren, hebben hun gestalte. Oostende heeft de topspeler uit de competitie, vind ik, Brian Angola, moeten laten vertrekken. Die wordt wel vervangen, maar is al op hetzelfde niveau. Dat moeten we nu gaan afwachten natuurlijk.
Oké, dankjewel. Half minuutje hebben we nog. Tijd genoeg dus voor jullie moment dat er zit aan te komen de komende week. Waar kijken jullie naar uit, Peter?
Wel, ik ga donderdag naar Sevilla. Ik hoop daar de zon te zien. En behalve een geweldige wedstrijd in dat fantastische stadion, hoop ik ook op een terrasje en een bordje tapas en een glas witte wijn.
Neem de zon vooral mee, zou ik zeggen. Christophe?
En ik kijk uit woensdag naar Victor Kampenaerts, die de bondscoach Rick Verbrugge wil en zal en moet bewijzen dat hij Tokio waardig is.
Dat wordt spannend. Dit was De Tribune. Tot gauw.